Ja, dat is dan zonde eigenlijk, hè? Want dan, dat doet zoveel afbreuk eigenlijk aan zo'n ploeg.
Ja.
Nu heb je die topper, hè, PSV Vitesse, die eigenlijk daardoor toch een soort van... met een je mist een arm daarin eigenlijk, als Vitesse zijnde.
Ja, ja.
Misschien wel twee onderbenen. Ja.
Hé, dan kun je in elk geval niet de bal op je arm krijgen, hè?
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Waar Feyenoord nog zo goed speelde tegen Willem II, zo mis ging het deze competitieronde in de Eredivisie tegen Sparta. Ajax, PSV wonnen wel, Vitesse blijft bij bovenin. Kortom, er is genoeg te bespreken in deze AD Voetbalpodcast. Ook met het oog op de Europese wedstrijden die voor de deur staan voor Ajax, PSV, AZ en Feyenoord. En ja, Virgil van Dijk geblesseerd. Wat betekent dat voor Oranje en wat moet Van Dijk eigenlijk doen in het kader van revalideren? We gaan het bespreken in de AD Voetbalpodcast. Vandaag schuiven aan Johan Inan, Maarten Wijfels en Mikkel Schouka. Mijn naam is Etienne Verhoef. En als je denkt, god, dat geluid... Het klopt, we doen ons best, maar we zitten allemaal vanuit huis. Dus hier en daar zal er een onderbreking komen van mensen die stofzuigen of dat soort zaken. Dat is niet helemaal tegen te houden. Maar in deze voetbalpodcast gaan we deze zaken allemaal bespreken.
Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar ik neem toch aan dat jullie geen irritaties hebben over afgelopen weekend, toch? Met alle momenten die we gezien hebben. Of?
Ja, natuurlijk wel. Wat dacht je van die keeper van Everton?
Ja.
Dat is toch wel een irritatiepuntje? Of,
ja, dat had ik wel gedacht, zeg maar, ja.
En de VAR?
Ja, niet VAR nog, hè?
Nou.
Dat was Engeland. Maar Nederlandse VAR's hebben het toch goed gedaan? Strafschoppen die keurig werden gezien in het strafschopgebied bij Feyenoord-Sparta. Anders was de vrije trap geweest erbuiten, hè?
Had hij misschien niet eens gefloten, hè? Als hij had geweten dat dit een strafschop was.
Nee, had hij dat niet gedaan?
Ik weet het niet. Ik ben het lang niet helemaal eens geweest met Maarten en Sjoerd met hun kruistocht tegen de VAR. Maar ik ben ook om. Het is die hensballen en die buitenspelsituaties die nergens over gaan. En als je dan ziet wat er af en toe wordt uitgedeeld nog op het veld. En hoe het veranderd is. Hè. Luigi Bruins kunnen we nog herinneren dat hij in de eerste week van de VAR dat hij op een voet ging staan. Zelfs de tegenstander had het niet gezien. Nee. Die kreeg daar rood voor. Niemand wist het. En nu zie je... Ja, als ik Jens Toornstra zie, ik ben hier niet om mensen rode kaarten aan te praten. Maar ja, die ligt er in de tweede ring in. En dan denken we maar dat het allemaal genoeg is met de gele kaart. En Salah staat een halve millimeter buiten spel. Of die goal bij Henderson, maar nee, ja. En die goal van Henderson wordt dan afgekeurd. Ja, het heeft allemaal niks meer te maken met waar het allemaal voor uitgevonden is, volgens mij. Ja.
Maar dat is het hele punt. En er is nog steeds helemaal niemand is tegen dat de Thierry Henry hensballen worden gecorrigeerd. Of dat je inderdaad een doodschop, dat achteraf nog het kan teruggedraaid worden, de beoordeling daarvan, dat soort dingen. Maar het schiet door en het schiet al heel lang door. En het is de, nou ja, laten we er niet steeds misschien weer heel lang over hebben. Maar het is gewoon de drang naar om alles maar te vatten in absolute waarheden. En dat gaat niet in een sport als voetbal. Dat is nu toch wel duidelijk. En dan dat interpretatie op interpretatie. Hè, de scheidsrechter die iets interpreteert. En dan komt er een VAR die eigenlijk hetzelfde doet.
Dat is wat ik heel irritant vond was bij die wedstrijd. Was dat
logisch worden gevonden?
Dat ze zitten te kijken naar het VAR-moment. Was dat volgens mij bij Ajax gisteren. Of die bal dan, waar die overtreding werd gemaakt. Of dat binnen de 16, wat daar gebeurde met die hensbal. En dat op een gegeven moment dat dan de VAR, dat komt er niet uit. En dan roept hij de scheidsrechter nog bij. Weet je, maar als je er niet uitkomt, bij twijfel gewoon, dan geef je het niet, toch? Als je zo lang zit te kijken naar al die momenten...
Dat duurde wel 5 minuten, Jen.
Nee.
Dat duurde wel 5 minuten, waarbij je... daar waren de meningen ook een beetje over verdeeld. Is het dan een hensbal? Die jongen draait zich om, die heeft zijn elleboog naast zijn lichaam. Komt er tegenaan. En dan...
Maar wat is er gebeurd met fluiten vaker met buitenspel altijd gezegd, je moet fluiten in het voordeel van de aanvaller. Of weet je, als er bij twijfel laat je doorspelen. Dat is altijd gezegd, toch?
Dat is niet meer.
Dat is bij dus buitenspel... weg. Nee, dat is dus weg. Omdat ze denken dat je dat op de millimeter kunt meten. Maar dat gaat al niet, omdat je nooit precies het moment dat iemand een bal speelt en dat iemand dan een loopactie maakt, dat is zo dynamisch. Dat krijg je nooit tot op de nanoseconde gemeten wanneer je dan de camera stilzet.
Kunnen we dan niet gewoon invoeren met de VAR dat op het moment dat er twijfel is en dat de VAR er al niet uitkomt na het zien van de eerste of tweede herhaling, dat we dan gewoon zeggen, niks aan de hand, we blijven bij de beslissing van de scheidsrechter en we gaan gewoon door. Dat kunnen we toch gewoon afspreken, of niet?
Ja. Nee, dat kan niet, omdat er nu mensen aan de macht hebben die dat niet willen. Die willen dat dat wel tot op dat helemaal duidelijk is. En ja, en daar kom je er dus niet meer uit.
Dus eerst hadden we een mastodont in Engeland zitten die 100 jaar lang tegen alle wijzigingen waren in het voetbal. Want het moest vooral blijven zoals het was. Nu hebben we wijzigingen in het voetbal. Nu hebben we de vernieuwers aan de macht. En dan kunnen we het ook niet wijzigen, zeg maar. Dan komen we vervallen weer in het oude ritueeltje.
Ja, terug naar de mastodonten. Volgens mij is het toch een heel logisch iets. Als het er niet beter op wordt, dan... Kijk, die hensbalregel heeft niet zoveel met de VAR te maken. Maar ook dat gaat nergens meer over natuurlijk. Ik zie mensen in totale onnatuurlijke bewegingen springen om maar te zorgen dat die bal niet op een hand komt. En dan komt hij er toch op. En ja, het gaat op hockey lijken waar we het laatst over hadden. Je speelt de bal op de hand en je hebt je strafschop. Ja, het heeft er allemaal niks meer mee te maken. Als met hens is hens. En ze moeten er wel voordeel uit halen. Of er moet wel iets van een bewuste actie zijn, toch? En ik kan me voorstellen, die regel, dat als hij er als een gek voor springt, dat ze hem op je arm springen, terwijl je blokt, dat zou nog kunnen. Maar ja, nu gaat het bijna nergens meer over.
Dat gezegd, dan hebben we in ieder geval deze frustratie uit de discussie gehaald. Was anders blijven we steeds op terugkomen. Voor de luisteraars die nog niet zo vaak geluisterd hebben, doen we vaak aan het begin. Dan gaan we nu weer aan de hand van die vier stellingen verder. Johan, de eerste leg ik even bij jou neer. Zonder Virgil van Dijk is Liverpool voor Ajax te pakken.
Ik denk wel dat het een stuk minder is dan bij Liverpool. Als ze hierdoor te pakken zijn, nee, oneens. Ja, ik ben het oneens. Want ik vind wel dat als je bij Liverpool de grote leider weghaalt, dat het een stukje minder wordt. Maar om nou te zeggen dat Ajax ze nu wel even klop zal geven. En heb jij Liverpool tegen Everton ook gezien? Dat was een tempo en een intensiteit. Dat blijft gewoon een geweldige ploeg. Maar ik ben heel benieuwd. Ik laat me verrassen woensdag. Zowel door de opstelling van Ten Hag als door Liverpool. Maar ik heb niet het gevoel dat Ajax wel even 3 punten gaat pakken. Ik heb zelden meegemaakt dat ik zoveel moeite had met het voorspellen van een opstelling. Van de club die ik volg dan. Want daarna gaat hem op 4 plekken gewijzigd. En ja, de vermoedelijke opstelling die wij hadden doorgegeven, die was op 3 plekken anders. Ik was wel enigszins verbaasd, ja. En dat zat hem in het feit dat hij Promes op de bank zette. Ik hield er wel rekening mee dat Promes niet op 10 zou spelen, maar ik had even het gevoel dat hij dan naar de linkerkant zou verhuizen en dat Tadić naar de spits zou gaan. Omdat ze woensdag natuurlijk ook tegen Liverpool spelen en dat hij dan alvast in de Champions League variant kon spelen. Maar ik vind die Promes daarnaast. Labiat, die ook net vader was geworden. Even kijken wie nog meer. Alvarez. En Anthony. Anthony was ook wel verrassend, maar dat had er ook mee te maken. Zei Ten Hag dat hij tijd vond dat Neres weer eens in de basis zou beginnen na bijna een jaar. En ook dat kan weer met Liverpool te maken hebben. Omdat, ja, weet je, dan ga je nu weer naar kijken, naar de opstelling van aankomende woensdag. En misschien speelt Promes dan wel weer en dan Tadić in de spits en David Neres. Want dat zijn natuurlijk wel de drie die hem al rendement gegeven hebben in de Champions League de afgelopen jaren. Dus ik heb ergens het vermoeden dat de basisplaats van David Neres daar ook mee te maken had.
Het is wel verbazingwekkend misschien, want als je ziet hoe die Anthony op dit moment speelt, zou je bijna zeggen, geef die jongen een basisplek zo makkelijk als hij inviel en de ruimtes benut, of niet, Maarten?
Ja, ja, maar weet je, het is logisch hoor dat we nu inderdaad kijken van basisteams en zo, maar let maar op, zeker in dit seizoen, ga je daar steeds minder van zien, omdat er dat programma, dat is gewoon niet te doen voor spelers momenteel. En je zult dus zien dat als Ajax, PSV en ja, ik denk ook Feyenoord, als die willen overleven, om het zo maar te zeggen, want dat is het gewoon, je moet gewoon overleven in dit schema, dan zul je toch gewoon moeten roleren. En Ten Hag, ja, ik snap wel dat hij denkt van luister, ik moet gewoon zoveel mogelijk spelers hebben die ik in een bepaald ritme heb. Tot aan de kerst. Want je speelt gewoon... Die Champions League ook. Dat was altijd dat er dan wel een weekje tussen zat. Hè, tussen 2 wedstrijden. Maar nu, je speelt gewoon elke week vanaf nu. Elke week gewoon midweeks programma. En dan komen die interlandse straks bij. En dat zijn er dan 3 in plaats van 2. Omdat de UEFA dat verplicht heeft gesteld. Dus je hebt gewoon nooit meer rust.
Eens, maar...
Het zal moeten.
Eens, Maarten, maar ik denk dat alle trainers, of het nou om Roger Smit, Dick Advocaat of Erik ten Hag gaat, nog wel in de fase zitten dat ze aan het uitpluizen zijn wat dan hun sterkste formatie is.
En, als die er dus is.
Ik denk dat die er wel is. Maar wat jij zei, ik hou er ook wel rekening mee dat ten Hag op den duur na elke Champions League wedstrijd, dat er in de Eredivisie 3-4 nieuwe jongens in staan. Daar hebben ze vooral in aanvallend opzicht hebben ze daar ook wel bij Ajax de aantallen voor.
Ja, en dat kan ook, omdat, we hebben het erover gehad, de toppers staan pas in januari op de rol. Dus speel je? Je speelt RKC thuis, Fortuna uit, dat soort wedstrijden. Dus ja, dat zal wel kunnen. Ja.
En gok je dan ook een beetje op dat, wat je vaak hebt gezien bij Ajax de afgelopen jaren, dat als er Champions League was, dat de wedstrijden in de Eredivisie, dat ze daar punten lieten liggen in het kader van motivatie, omdat je weet, er komt nog een grotere wedstrijd aan. En doordat je dan andere jongens de kans geeft, dat die gemotiveerder zijn om te bewijzen dat ze ook in de basis horen te staan.
Ja, ja. Ja, daar hopen trainers op. En ten Hag ook. Ten Hag, die spreekt ook nooit van reservespelers. Het zijn allemaal basisspelers, zegt hij. Omdat hij er ook van uitgaat, wat Maarten net zegt, dat hij ze vaker zal opstellen. En dat ze er aan het begin naast staan. Lisandro Martinez is bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Ik verwacht bijvoorbeeld dat als Daley Blind een zware Champions League wedstrijd heeft gehad, dat hij de wedstrijd erop wel eens Lisandro Martinez even centraal in de verdediging kan neerzetten om Daley Blind te ontlasten. Hetzelfde met Tadic, die er gisteren al na een uur afging. Zo gaan trainers dan een beetje roleren en zorgen dat ze hun beste spelers topfit houden in het moordende programma.
Het viel me wel op, Maarten, jij twitterde dat alle topploegen dit weekend punten verspelen. Ook na dat moordende programma met die Interlandse 3 wedstrijden in 10 dagen. Maar Ajax en ook PSV hadden daar kennelijk geen last van.
Nee, maar ik wil de Eredivisie eigenlijk niet tot competities rekenen waarin dat uitmaakt. Maar je zag het bijvoorbeeld in Spanje, ja, toevallig ook. Ik heb met Luc de Jong heb je dan even contact over. En ik heb even zijn schema nog eens even bekeken. Wat hij nou heeft moeten doen de afgelopen 3 weken. Ja, dat is niet normaal. En Ronald Koeman die vertelde afgelopen week hoe Messi dan. Hè, die speelt dan op 3800 meter hoogte in Bolivia. En dan moet je weer terug. En ja, zei ze dan gisteren zaterdagavond. Messi is niet heel erg aanwezig. Nou ja. Ik kan er al enig begrip voor opbrengen. En dat zie je dus. En Italië zag je het ook. Italië, de topclubs daar. En in Engeland eigenlijk ook. Chelsea won niet, Liverpool won niet. Nou ja, dat is wel iets wat je denk ik nog meer gaat zien de komende weken. Omdat dus inderdaad die Champions League nu er ook nog bij komt. En in Nederland, misschien als Ajax nu Vitesse zou hebben gehad. Of zou hebben dit PSV Vitesse uit. Ah, dat zijn misschien nog serieuze wedstrijden. Maar Heerenveen thuis, vul maar een eentje in. Die gaan het gewoon Ajax niet moeilijk maken.
Merk je dat ook een beetje, Mikos, die dit tendens?
Nou ja, Feyenoord heeft geen internationals.
Oh. Berghuis zit gewoon bij de selectie.
Ja het was even enigszins cynisch gezegd. Maar er zijn er heel weinig. En er komt er één terug. Die voetbalt de komende maanden niet meer. Dus daar hebben ze niet zoveel. Ze hebben niet zoveel spelers die weggaan. Maar Feyenoord heeft wel moeite met het niveau Heerenveen en lager in een thuiswedstrijd. Dus wat Maarten zegt geldt inderdaad misschien wel voor Ajax. Die gaan het ze niet moeilijk maken. Ploeg als Heerenveen in het stadion. Maar Feyenoord heeft in een lege kuip echt wel problemen met dit soort ploegen. En ik moet zeggen, we hebben het verleden wel eens gezegd, ja, dan komt er weer zo'n ploeg naar een topclub en dan komen ze 4-3-3 spelen en dan is het na afgelopen 3-1 of 4-1. En dan gaan we weer verder naar de volgende wedstrijd. Maar Henk Vreese deed het een keer anders. En dat is misschien ook wel een voorbeeld voor de wat kleinere ploegen, waar je Sparta toch tot moet rekenen. Ja, die doen het op een hele andere manier. En eigenlijk had Feyenoord daar geen enkel antwoord op. Dus dat geeft wel hoop dat die discussie die we hadden, dat die topclubs al die wedstrijden tegen lage clubs toch wel thuis winnen, dat we meer weerstand moeten hebben. Ja, als ploegen het aan gaan pakken zoals Sparta, dan is het misschien toch voor topclubs worstelen af en toe.
Ja, want dat is een beetje wat, om de Eredivisie een beetje spannend te houden richting januari, als die topwedstrijden komen, is het wel prettig als hier en daar nog wat punten verspeeld worden door de topploegen, toch? Dat het een beetje spannend wordt nog.
Nou ja, als je AZ meerekent, die zijn wel goed op weg op dat vlak. Met 4 wedstrijden niet, dus die zijn het behoorlijk kwijt. Maar Feyenoord, die moet natuurlijk thuis, normaal, vorig jaar wonnen ze ook niet van Sparta. thuis normaal dit soort wedstrijden winnen als je het gevoel hebt dat je mee gaat doen in de competitie. Maar ja, ik zag gisteren, heb ik bijna alle programma's gezien, onze eigen programma's, het analyseren van weekenden. En het wordt steeds moeilijker. We hebben het over dagverse producten, hè, zag ik gisteren steeds. Dagverse producten moeten we analyseren. Maar ja, het is de ene week dit en de andere week dat. Er zit zoveel verschil tussen het niveau van ploegen in de ene week en het niveau van de ploegen in de andere week. Kijk alleen maar naar het Nederlands elftal in 4 dagen tijd. Dat er dingen voorspellen of conclusies trekken, dat wordt toch al steeds lastiger.
Maar heeft dat dan puur te maken met het feit dat Feyenoord in een lege kuip speelt, dat ploegen in een leeg stadion spelen, dat die dagkoersen zo afhankelijk zijn van A, wie is er fit, wie niet, hè, coronabesmettingen. Want dat, ik hoor ook wel een beetje bij clubs waar coronabesmettingen zijn, dat ook in de kopjes van de spelers gaat zitten. Dus een bepaalde groep spelers wordt daar heel onzeker van, maar hebben wij het dan ook? Moeten die nog een keer getest worden? Hoe zit het dan? Wat kunnen we wel en niet? En dat ook mee gaat spelen?
Nou, Feyenoord had helemaal geen besmettingen. Maar dat is volgens mij wel de ploeg die het meeste nog let op het naleven van die regels. Dus daar zat geen probleem. Maar dat stadion, ja, normaal gesproken, als je 1-0 voorkomt tegen Sparta, moet het wel binnen zijn. Maar wat je vooral merkt in een stadion als de Kuip, is dat het een laatste kwartier 3 corners achter elkaar. En normaal staat dan het legioen natuurlijk schuimbekkend tegen de hekken aan. Hè? Dit is het moment en nu gaat het gebeuren. En ja, en Toornstra zei het zelf. Het appt dan weg. Je voelt gewoon, ja, die corner wordt niet goed genomen, bal wordt weggewerkt. En het is weg. Dus er is niemand die ze nog eens een keer oppept. En Henk Vrezen zei letterlijk, ik denk dat je heel blij mag zijn als je nu Feyenoord treft. Dan als straks de stadions weer vol zitten, als die straks ooit weer vol zit.
Maar Etienne, wat jij zegt over, of wat we nu net bespreken, over is het vak van analyse, analisten, is dat moeilijker geworden. Ja, ik denk eigenlijk dat het helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. Maar als je nou bijvoorbeeld Rafael van der Vaart neemt, die analyseert dan de wedstrijden van het Nederlands elftal. En het publiek vindt dat natuurlijk mooi, dat hij dan zegt dat er helemaal niets van klopt. En dat het ongelooflijk is wat er gebeurt. Maar je zou als analist ook kunnen denken, ik ga het juist eens in een brede kader plaatsen. En als je dan ziet dat het Nederlands elftal in Bosnië dan 0-0 speelt en dat het niet goed is, trek dan even de parallel met Noord-Ierland uit. Dat het ook 0-0 werd en dat hij precies dezelfde wedstrijd zag. Of dat je in Wit-Rusland uit de tweede helft dat Martin de Roon nog moet invallen. Omdat ze dan met pijn en moeite een 2-1 voorsprong moeten vasthouden. Als je dat nou eens, dat is volgens mij je vak als analist. Maar nee, het gaat allemaal maar over, ja, het ziet er niet uit vandaag en dat is het dan. Ja, dat is toch heel hol eigenlijk.
Ja, maar de dagkoersen regeren toch? Of?
Ja, maar dat moet juist, de analytici moeten dat juist niet doen. Een analyse is iets waardoor je een beetje meer inhoud inlegt en een beetje meer verdieping. En toch niet dit. Het is café.
Maar de vraag is wat Mikkels hier zegt, is of is dat nog mogelijk om op dit moment die analyse te maken? Omdat het zo fluctueert, die elftallen. Want Feyenoord voor die interlandbreek was goed tegen Willem II. En het is dan in eigen huis hopeloos bijna tegen Sparta. Weet je, hulpeloos.
Ja, maar dat kan toch? Omdat je. We hebben voor het seizoen, denk ik, we hebben toen een ronde tafel georganiseerd. En daar kwam eigenlijk ook al in naar buiten of naar voren dat. Nou ja, en dat is volgens mij niet eens een raketgeleerde conclusie. Feyenoord zal er waarschijnlijk het meeste last van hebben dat er geen publiek zit. Omdat die Kuip, ja, dat doet iets. En dat zie je nu wel terug. Nou ja, dat is toch ook een vrij goed te maken analyse. Dat verrast toch ook niemand, denk ik, dat zo is. En dan kun je het nog hebben over of het niveauverschil dan, hè, van een 4 naar een 8 moet, dat is overdreven. Maar dat ze er last van zullen hebben, ja, dat viel toch wel een beetje te voorspellen.
Vinden jullie het dan goed dat ik dan naar stelling 2 ga? Want ik ben dan toch wel van de dagkoersen, dat snappen jullie natuurlijk. Want dat maakt het alleen maar leuker, deze discussie.
Ja, maar ook onzinniger.
Nou, daar komt-ie. Stelling 2.
Letch bewijst dat bij Vitesse dat een trainer wel degelijk invloed heeft op de prestaties.
Nou, wel op de prestaties, maar niet altijd op het gedrag en karakter van spelers.
Daar was je op uit, hè?
Ja, maar dat is toch zo?
Ja.
Die Tanane, dat is natuurlijk wel. Nou ja, jij bent aan de beurt, Mikkels, dus ga je gaan.
Ja, nou, moeten we het even over Letch hebben of over Tanane? Want van Tanane vond ik wel. Die jongen had natuurlijk wel een vrije trap. Even los van zijn reactie, had hij wel een vrije trap moeten hebben. En hij zei ook geen dingen die enorm grof waren. Alleen ja, hij bijt het een beetje naar die scheidsrechter toe. En de reeks beledigingen, als je het mafkees beledigend vindt, die kwam vooral eigenlijk nadat hij al een kaart had, nadat hij die tweede kaart had gehad. Hè. Ik dacht ook nog even, maar ben ik misschien weer de enige, die scheidsrechter had misschien ook even de andere kant op kunnen kijken. En dat op wat soepeler oplossen. Ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook niet bij de hand. Die jongen mist nu PSV. Ik hoorde gisteren steeds gesproken worden over de strafmaat. Maar volgens mij kreeg hij gewoon twee keer geel. Dus dat is maar één wedstrijd.
Eén wedstrijd, ja, precies.
Ja, dus ik denk niet dat daar een probleem zit. Maar het is wel zonde, omdat die ploeg was goed bezig. Die jongen was fantastisch bezig. Ja, en dan laat zich nou eigenlijk door een futiliteit laat hij zich de topwedstrijd ontnemen. Want ja, die vrije trap was natuurlijk wel was terecht geweest. Maar het is ook niet zo belangrijk dat hij dat... Dat het de hele wedstrijd had beïnvloed. Dus dat vind ik wel jammer. En het haalt ook een beetje de glans van de prestatie van Vitesse tot nu toe weg.
Ik kreeg een tweetje zeg maar, van DJ Stoffel. Die volgt alles bij het AD. En die beschuldigde mij van Ajax supporterschap dat ik niet wilde praten over Vitesse. Dat mag allemaal. Maar ik dacht, ja, weet je, Vitesse doet het nu onder Letch wel goed. Weet je, er staat wel een degelijke ploeg.
Ja, maar ook dit is weer een dagverse koers. Hè? We zijn een paar wedstrijden weg en we hebben wel meer clubs gehad die in het begin even redelijk presteerden en dan daarna weer wegvielen. Je zou net zo goed kunnen zeggen dat Willem II dan de weg kwijt is. Maar goed, we moeten het misschien over een iets langere periode zien. Het is wel zo dat, dat tot nu toe, als je naar Vitesse keek, en tot nu toe heb ik dat alleen in samenvattingen gedaan, eerlijkheidshalve. Maar zag je wel een ploeg waar het leuk van afstraalde en waar wat in zat. Maar dat kan even zo goed straks weer met 3 nederlagen in de komende 5 wedstrijden kan dat weer omdraaien natuurlijk.
Maar Tanane, als je daar toch ook weer gewoon even breder trekt. Vitesse speelde een wedstrijd in Amsterdam tegen Ajax. Nou, dat was dan eigenlijk een topwedstrijd voor hun. En wie laten zich na afloop provoceren? Tanane en Bazour. Ja, nou ja, dan heb je al zoiets van, oké, jammer. Waarom zou je dat doen als je dat toch goed gedaan hebt daar? En vervolgens krijg je nu dit. Een week voordat je de volgende topwedstrijd gaat spelen, krijg je dan dit met Tanane. Ja.
Er is ook een reden waarom topclubs vaak niet voor dat soort jongens kiezen. Omdat ze weten dat het altijd een risicofactortje
is. Maar dat is toch wel terecht op zo'n moment. Als het dan blijkbaar niet lukt om je te beheersen. Ja, nou ja, sorry, dat hoort er dan toch ook bij op zo'n moment. Ja. En als je nou enorm onrecht wordt aangedaan, dat je weet ik veel wat, hè, dat je al van, nou, Virgil van Dijk, die zou ze mogen beklagen. Dat is toch van een andere orde?
Ja, dat is waar.
Dus egoïstische haast hè, van Tanane. Maar ook, was niet helemaal met Mikos eens, de manier waarop die tegen die scheids, waarop hij tegen de scheids zei, mafkees. 3 keer, zeg ja, 5 keer, weet je wel. Op zo'n manier van, kom hier, geef mij die gele kaart. Dan denk je van, ja, gast, je hebt nog 10 jongens om je heen staan. En je moet volgende week naar PSV toe. Beheers je nou even. Maar en ik had bij Tanane het gevoel de afgelopen maanden van, hey, misschien is bij die jongen het kwartje gevallen. Maar kennelijk kan dat niet. Net als bij Bazour, je kunt er de klok op gelijk zetten dat het later dit seizoen weer een keer fout gaat. Ja, dit zijn toch gewoon eenlingen, er blijven eenlingen.
Ja, dat is dan zonde eigenlijk, hè? Want dat doet zoveel afbreuk eigenlijk aan zo'n ploeg. Ja. Nu heb je die topper, hè, PSV Vitesse, die eigenlijk daardoor toch een soort van... met een arm, je mist een arm daarin eigenlijk, als Vitesse zijnde.
Ja, ja.
Misschien wel 2 onderbenen.
Hé, dan kun je in elk geval niet een bal op je arm krijgen, hè?
Ja, op die andere arm.
Ja, wel die andere arm nog, ja. Maar dat is zonde, want bedoel, bij Vitesse hebben we het vaak gehad over Slutsky en dat was allemaal zo leuk en zo degelijk. Maar Letch heeft als relatief onbekende trainer wel plezier in die ploeg gekregen in korte tijd. Dat kan natuurlijk allemaal nog na 10 wedstrijden anders zijn.
En zijn stempel gedrukt, want er is bijna geen trainer daar gelukt de afgelopen jaren sinds Peter Bos. Je ziet echt de handdruk van de trainer. En wedstrijden als ADO, die verloor Vitesse heel vaak thuis zelfs. Dan vonden ze van de kleintjes niet. En zo bleven ze altijd tussen plek 5 en 8 een beetje sukkelen. Maar dit seizoen lijkt allemaal anders te zijn. Ook ik ken heel veel spelers van Vitesse, die kende ik op voorhand niet eens. Nee. Met een Witek, met... wat zit er nog meer bij? Ja. Had ik ook nog nooit van gehoord. Maar het is fris. Het is leuk om naar te kijken.
Maar deze wel even onthouden voor volgende week. Want het is pas 5 wedstrijden. En het kan alle kanten op natuurlijk. Hè?
Jawel.
We moeten toch wat voorzichtiger gaan worden in al onze voorspellingen.
Ik merk het aan je, Mikos. Normaal ben je wat stelliger altijd. Maar ik merk dat jij...
Nou ja, dat heeft vooral met Feyenoord te maken. Die hebben de tweede helft tegen Willem II het beste Feyenoord in tijden laten zien. En dat weet ik ook wel. Er is een maand niet gespeeld. En dan wordt het misschien dat je wat wedstrijden die kort daarvoor waren vergeet. Maar... er is heel lang niet zo gespeeld. En dan zie je dezelfde ploeg met dezelfde 11 spelers tegen Sparta. En dan creëren ze niks. En daar zijn wel oorzaken voor als je wat dieper kijkt. Of redenen. Geen excuses, maar redenen. En de manier van spelen van de tegenstander is daar bijvoorbeeld een hoofdoorzaak in. Maar ja, het gaat zo snel, binnen één wedstrijd, zo snel van een 8 naar een 4, van een 9 naar een 3. Dat kan niet anders dat Vitesse dat ook overkomt. Want het kan nooit een hele stabiele ploeg zijn. Maar op basis van wat kan deze ploeg nou plotseling zo stabiel zijn? Die hebben niet de meest ervaren spelers. Dat gaat ook heen en weer. Ja, zelfs Ajax, en die hebben toch wel de meeste kwaliteit. En PSV, de laatste wedstrijd was er toch de meeste kritiek op ja, er was niks terug te zien van het Smitvoetbal. En nu hoor je overal, ja, PSV, die gaan toch wel meedoen. Dat is de grootste concurrent van Ajax. Er zit geen één wedstrijd tussen, hè?
Nee, dat klopt. Alleen bij PSV mag je veronderstellen dat ze nu een paar spelers aan boord hebben die inderdaad voor zorgen dat de kwaliteit daar omhoog gaat. Je hoeft Jorrit Hendricks nu alleen maar meer echt als invaller een keer te gebruiken. En ja, dat mag je wel aannemen. Maar goed, het is inderdaad... Nou ja, ik zeg het volgens mij altijd. Laten we nou eens even 10 wedstrijden wachten om nou eens echt een oordeel te vellen van wat de verhoudingen nou een beetje zijn. Ja.
Kun je nagaan in Engeland of in Spanje zelfs, waar Barça en Madrid afgelopen weekend verloren. Dat is nog veel erger. Er is
moord en brand, ja.
Daar kun je allemaal geen totoblaadje in vullen.
Maar kijk, het is natuurlijk makkelijk om te zeggen, ja, dan wachten we even 10 wedstrijden, want dan kan iedereen het. Maar als je bijvoorbeeld de beoordeling van Frenkie de Jong, hè, daar kwam Van Hanegem op terug. Ja, die was natuurlijk goed tegen Italië. Maar inderdaad, als je het over weergalozen en exceptioneel en dat soort woorden hebt. En je speelt 1-1 tegen Italië en hij is eigenlijk niet betrokken bij één ontzettende grote kans of iets dergelijks. Ja, misschien slaan we daar ook wel een beetje in door. Was hij tegen Bosnië misschien niet zo slecht en tegen Italië misschien niet zo goed? Moeten we een beetje in het midden gaan zitten? Maar ja, dat verkoopt natuurlijk niet meer. Dus het moet allemaal wat extremer.
Nou, maar wij waren niet... Het was niet zo dat wij hier volgens mij met AD liepen van... Oh, Frenkie was weergeloos. Maar volgens mij zei Mancini dat zelf. Die had zitten genieten van Frenkie de Jong.
Ja, nou, maar dat heeft Maarten hem in zijn mond gelegd.
Nee. Nou, dat is waar, ja. Maar Maarten heeft gewoon gezegd, vond jij hem ook zo goed? Si. Oké, mooi.
Ja, nee. Maar wat Mancini wel zei, want dat kwam eigenlijk niet helemaal terug in wat je er op internet van las. Wat hij zei was vooral, er staan allemaal topspelers op het veld. Of allemaal topspelers, hè, spelers van grote clubs op het veld. En dan is er één die in zo'n wedstrijd dingen doet waarvan je denkt, ja, dat onderscheidt zich nog van al die goede spelers die al op het veld staan. En dat zag je volgens mij ook wel terug in die wedstrijd. En ja, dat wil inderdaad niet zeggen dat hij een soort Maradona was, helemaal niet. Maar dat was wel leuk om te zien in zo'n wedstrijd. En dat zei Mancini vooral.
Ja, maar goed, Frenkie de Jong was gewoon weergeloos, zei Mancini. Huppatee. Dikke koppen, klikbeet, hè, dat is belangrijk. Dat weet je toch? Ja. we gaan naar stelling 3. Daar hebben jullie een klein voorschot op genomen, maar ik leg hem toch maar even neer. Met Mario Götze erbij is PSV echt een serieuze concurrent voor Ajax.
Nou ja, het is niet zozeer van omdat Götze er is, maar omdat het niveau van die selectie gewoon omhoog is gegaan. En aanvallend kunnen zij met Ajax mee, zeg maar. In dat contingent wel. Alleen defensief, ik denk dat ze centraal achterin, dat het te mager is om geen steken te laten vallen in bepaalde wedstrijden. Ja, dat denk ik wel. Want daar hadden ze eigenlijk nog... Ja, daar hadden ze nog wel versterking moeten hebben. Want kijk, voor de Eredivisie, het zal in heel veel wedstrijden lukt dat wel. Maar of het ook lukt als jij inderdaad Ajax uit, Feyenoord uit... dan nog eens een Europese wedstrijd daartussen door of zo. Dat weet ik zo net niet. Ja.
Kan nog, hè? Die topwedstrijden zijn pas in januari.
Wat kan nog?
Speler halen, verdediger.
Ja, dat ze dan een kopen.
Ja.
Ja.
Maar ik denk dat je Baumgartel al niet meer kwijtraakt voor dat geld. In de tussentijd.
Wat zeg je?
Ik denk dat je Baumgartel al niet meer voor dat geld kwijtraakt. Na deze wedstrijd.
Nou, dat weet je niet. Dat weet je niet. Want in Engeland, dan hebben ze weer 3 geblesseerden. En dan slaat de paniek toe. En dan komen ze weer in ophalen. Dat weet je toch niet, joh.
Want dat was, als je dan de topwedstrijden, de topploegen bekijkt dit weekend. Kijk, elke ploeg krijgt meestal wel een kansje, hè, tegen Ajax, Feyenoord, PSV, AZ. En dan zie je dat bij bijvoorbeeld Heerenveen scoort 1 keer tegen Ajax. Maar die kopbal van Veerman in de eerste helft had eigenlijk ook wel ingemoet natuurlijk. Die counteraanval die eruit ging. Feyenoord heeft volgens mij niet heel veel weggegeven tegen Sparta, Mikos. In die wedstrijd niet extreem, behalve in de slotfase die ene kans. Maar als je zag hoeveel kansen pek kreeg door het centrum heen tegen dit PSV, dan is het een wonder dat PSV dat er geen bal in is gegaan.
Ja, maar dat hangt ook wel een beetje samen. Als ze inderdaad, want nu proberen ze het wel, dat pek de bal had achterin, dat ze echt met veel mensen vooruit lopen. En dan is het voetbal van Schmid wel zo. Dan wil hij ook dat mensen achterin ook hun man loslaten. Dus dan kan het zijn dat Boskagli, dat hij gewoon tegen FC Groningen de eerste wedstrijd, stond die jongen gewoon op een gegeven moment tegen, zeg maar in de 14e minuut, stond hij tegenover Robben en de spits van Groningen. En hij was de enige verdediger. Alleen, ja, dat calculeert Schmid wel in. Hij vindt dat risico moet je maar nemen af en toe. Alleen, ja, dat zal ook wel eens misgaan. En dan zeker als dan zo'n Boskagli er staat en niet Alex of Jaap Stam. Ja, dat is wel een verschilletje nog.
Maar wij denken natuurlijk vaak in voetbal van, weet je, wat houden ze toch, waar staan die verdedigers? De restverdediging is al zo'n mooi begrip in voetbal. Maar dat is voor Schmid iets anders dus. Die vindt, weet je, we moeten voorin afjagen en daar de bal snel mogelijk over.
Maar hij vindt dat je, hij draait het om. Eigenlijk toch een beetje zoals Van Aanegem en Cruijff het ook deden. Het verdedigen begint voorin. En als je hem daar al wint, ja, dan hoef je niet meer. Dan hoeven ze achterin niet in de problemen te komen. Alleen ja, dan moet je wel spelers hebben die dat natuurlijk en heel goed uitvoeren. En ook topkwaliteit hebben. En ja, dat is bij PSV niet op elke positie zo. Dat, nog steeds niet. En goede schoenen, ja. Maar dat veld bij PEC. Johan, weet jij wel. Hebben ze dat gewoon eroverheen gelegd of zo, over dat kunstgras? Want het was werkelijk een soort schaatsbaan.
Ik las het. Ik heb alleen de samenvatting gezien. Maar daar waren ze zo blij mee met het nieuwe veld. En bij PEC is dat ook een beetje. Ja, goed, je moet ook voor collega's gaan praten. Maar ik heb heel erg het gevoel bij PEC dat eredivisieschap. Natuurgrasveld en er komt nu ook een nieuwe trainingsaccommodatie. Dat de voorzitter dan zegt van oké, jongens, het is mooi geweest zo. En dat natuurgrasveld, dat hebben ze er echt na heel veel onderhandelingen met de gemeente uiteindelijk alsnog doorgedrukt. En de grasmeester hadden ze al in huis in Alfred Meiberg. Dus daar was iedereen laaiend enthousiast ook over. Ook toen het er eenmaal lag, want het zag er perfect uit. Maar inmiddels is de teneur wel een beetje gekanteld, ja, hoe dat dan komt.
Hadden we maar weer kunstgras, denken ze nu in Zwolle.
Nee.
Nee, maar dat is wel. Ja. We hebben dus jarenlang dat gezeik gehad van tegen kunstgras, dat je gras moet hebben. Dan leg je een grasmat neer, denk je, oh leuk, en nu gaat hij, ja, maar die grasmat is eigenlijk niet zo goed, weet je.
Ja.
Nee, maar hij moet misschien nog hechten of zo, maar het is best gevaarlijk, want op een gegeven moment was er één. Volgens mij was het Mauro Junior, die maakte gewoon een, die wilde draaien en die. Ja, die kwam met zijn knie en je zag die jongen helemaal schrikken van oei.
Een soort Bambi beweging.
Ja, dat moet je niet hebben natuurlijk. Dat de spelers in blessures gaan oplopen. Dat zou zonde zijn.
Ja.
Maar goed, PSV, wat dat betreft die verbouwing van die ze hebben gedaan de laatste weken, heeft wel wat spelers opgeleverd waardoor er iets meer body staat in het veld, toch? Op dat middenveld.
Nou ja, ze hebben er een gehaald, die Sangaré, dat is een soort tank. Had het aan de bal was het, ja god, laat die jongen ook even wennen, die zijn eerste wedstrijd. Maar het is wel een, hij ziet waar de ballen gaan vallen en inderdaad, balafpakker, nou ja, die kun je er wel bij hebben. Dat geloof ik wel, als je dat ziet. En het feit dat ook bijvoorbeeld Peter Bos zei, ja, die hadden wij dus graag naar Leverkusen gehaald, we waren er ook mee bezig. Maar blijkbaar kan het dan toch nog dat je als eredivisieclub het dan wint van een Bundesliga-club in de strijd om zo'n jongen. Ja, misschien is dat ook wel leuk voor onze competitie, dat nog steeds wel kan lukken soms.
Je ziet ook steeds meer overal. Dus je ziet bij Feyenoord toch ook dat op de naam van Dick Advocaat spelers worden binnengehaald, dat Schmid spelers binnenhaalt. Je ziet eigenlijk steeds meer, de technisch directeur is er. Maar die trainer wordt ook wel steeds belangrijker om spelers over de streep te halen.
Nou,
overschat?
Dat vind ik wel tricky, hè? Ja, ik heb niet
het
idee dat Advocaat zijn spelers nu. Dit is natuurlijk een categorie spelers. Ja, waarom hadden die anders heen gemoeten, hè? Bij Feyenoord. Kijk, Linse heeft natuurlijk heel lang gescherpt met nog 6 andere clubs. Maar uiteindelijk komt hij gewoon naar Feyenoord, omdat er toch niks anders is. Dat heeft volgens mij niet zozeer met Advocaat te maken. Botteguin tekent niet bij. En een maand later bellen ze hem op en zeggen ze, hoe is het ermee? Ja, ik heb nog geen club. Dan tekent hij alsnog bij. Dus het is ook een beetje, ik wil het geen armoede noemen, maar. Het komt er wel een beetje in de buurt, maar van zo'n Sangaré vind ik wel heel verrassend dat als hij dus inderdaad naar Bayer Leverkusen zou kunnen, waarom zou je dan naar PSV gaan?
Spelen?
Maar ik neem aan dat Bayer Leverkusen hem ook niet heeft gehad om de kroket in het vet te doen, toch? Die halen hem toch om te voetballen. Dus ja, Of ze schetsen hem een beeld van ja, de komende tijd vanaf het tweede plan, dat zou kunnen.
Ja, en wat het ook tricky maakt is, stel, gaan we nu niet vanuit, maar stel dat het Valikant mislukt met Schmidt bij PSV, dan zit je dus met de opvolger, als dat dan weer een Nederlandse trainer wordt, zit je dus met al die spelers die door zijn voorganger of op voorspraak van zijn voorganger zijn binnengehaald. En bij Ajax net zo hoor, want spelers als Quincy Promes, Zakaria Labiat, die komen natuurlijk ook uit de koker van Erik ten Hag.
Alleen denk ik wel, het ligt er een beetje aan. Kijk, voor Zahavi bijvoorbeeld zal dat gelden. Hè? Die is echt gewoon gekomen. Maar als jij die Philip Max, ja, is 25, dat zit nog wel. Dat lijkt me een speler, is volgens mij voor iedere trainer bruikbaar. En ja, die kan je eventueel nog een stap hoger op. En voor Sangaré, die is 23. Nou ja, dat is wel een. Die is ook niet door Schmid gehaald. Die hadden ze al op de lijst staan. Alleen ze hadden zo het idee van ja, dat zal te moeilijk zijn. Alleen, nou, blijkbaar die jongen, ja, ik weet ook niet. Misschien zien ze dan toch Nederland als een soort springplank van kijk, er zijn veel spelers via Nederland naar grote competities gegaan. Hij heeft ervoor gekozen. En die is voor iedere trainer bruikbaar. Zo is het ook wel, denk ik.
Ik wil met jullie wel nemen naar de vierde stelling gaan van deze podcast. En die gaat richting het Europees voetbal. Mikos, AZ en Feyenoord zijn nog lang niet klaar voor Europees voetbal.
AZ niet, denk ik. Want we hebben het natuurlijk niet zoveel over AZ. En dat is al opvallend. Want die wilden natuurlijk graag die topclub zijn. Hè? Er moet een top 4 zijn. Die status hebben ze ook gekregen van Fox. Hè? In alles worden zij nu gelijk geschakeld met de andere clubs. Niet met de grote clubs spelen. Maar als je 4 keer gelijk speelt en ook nog eens 4 keer op zo'n manier. Ja, dan is het bij Ajax en bij Feyenoord en bij PSV is het crisis. En zeker bij Ajax en Feyenoord. En bij AZ is het rustig. Maar ik heb Napoli gezien, toevallig.
Mooi, hè, Mikos?
En die spelen heel goed, die spelen heel goed. En AZ speelt nog niet zo heel slecht, maar daar is het natuurlijk heel erg broos op het mentale vlak. Hè? De eerste, de beste tegenslag en het stort in elkaar. Ja. Dus AZ denk ik niet. Bij Feyenoord is het een beetje twijfelachtig. Ten eerste weet ik niet zo goed hoe we Dynamo Zagreb moeten inschatten. En ten tweede denk ik dat wel weer een ploeg zou kunnen zijn die speelt zoals Willem II, dus die naar voren komt. En dan heeft Feyenoord wel een ploeg die de ruimtes kan benutten. En zoals ze dat tegen Sparta niet konden, omdat er geen ruimtes waren. Dus het zou misschien nog wel mee kunnen vallen. Aan de andere kant, ik zag de laatste uitoverwinning van Feyenoord in Europa was ergens onder Fred Rutte in Luik. Daar ben ik ook nog bij geweest. En dat was ook nog een wedstrijd waarin Luik niet meer hoefde. En waarin Feyenoord niet meer hoefde. Toen was het 0-3.
Zo lang geleden?
Ja, debuterende Woudenberg kan ik me herinneren. En ik geloof Dammers erbij zat, dat soort spelers. Dat is zo lang geleden, ja. Dus het is ook niet zo dat Feyenoord even een uitwedstrijd gaat winnen. De laatste uitwedstrijd in Kroatië ben ik trouwens ook nog bij geweest. Daar zat André Kramaric bij Rijeka. En we hebben het nu over spelers die naar de Eredivisie komen. Ja, die Kramaric, die wilde graag naar Nederland, heeft hij later ook voor camera's gezegd. Was ook te betalen. En bij Feyenoord zei ze, ja, het is niet echt een 9, het is ook niet echt een 10, het is meer een 9,5. Het is niet echt een Feyenoord-speler. Later speelde hij die WK-finale. Speelt de top in de Bundesliga, heeft in de Premier League gespeeld. Ja, dat is ook een beetje Nederland. Dat we nog altijd het idee hebben dat een topspeler in wording, dat allemaal maar hier moet passen. Die hadden ze natuurlijk gewoon moeten pakken destijds voor dat bedrag. En dan hadden ze nu waarschijnlijk zoveel geld gehad als PSV en Ajax deze zomer. En hadden ze wat lekkers kunnen besteden in plaats van kijken of er nog ergens wat leftovers zijn.
Maar het is voor de coëfficiëntenlijst wel belangrijk dat wij winnen, toch? Dat al die Nederlandse ploegen een beetje punten pakken.
Ja. Nou, dat hopen we wel natuurlijk. Dat hopen we wel. Maar ja, je vraag was of ze er klaar voor zijn. Ja, dan kun je ook van Ajax afvragen natuurlijk. En ook van PSV. Hoewel die wedstrijd PSV en AZ hebben natuurlijk wel wat in Europa gespeeld. Dus misschien dat meespeelt. In een voordeel.
Kijk even naar de collega's. Johan? Maarten?
Ja, Ten Hag zei het gisteren, probeerde een beetje te achterhalen in hoeverre dan Ajax dan klaar is voor de wedstrijd tegen Liverpool. En ook de manier waarop ze gisteren speelden in de formatie. Ten Hag zei terecht natuurlijk, van hij zei die intensiteit is niet te vergelijken. Hij zei maar door die verhoogde intensiteit ga je er automatisch ook een beetje mee. Hij zei, dat doelpunt wat we tegenkregen tegen Heerenveen. Hij zegt, ja, weet je, hij zegt tegen een Liverpool word je gedwongen om je organisatie supergoed neer te zetten. Dan gaat je dat ook niet overkomen. Dat is natuurlijk wel zo. Je groeit een beetje met het niveau mee. Alleen ben ik dan heel benieuwd van, kan Ajax een beetje wedijveren met Liverpool? Ik verwacht nog niet. Maar wat ik al zei, ik laat me verrassen.
Liverpool wel stroef de laatste jaren in poolfases, ja. Hè, in eerste instantie.
Ja, dat klopt. Vorig jaar hebben ze volgens mij pas het ticket voor de achtste finale in de laatste wedstrijd tegen Red Bull Salzburg binnengeharkt.
Een jaar daarvoor ook, met volgens mij ging het toen om Napoli.
Ja en toen wonnen ze hem ook, hè.
Dus die komen ook wat stroever op gang en het hoeft ook allemaal voor die topclubs. Hoeft het natuurlijk niet in de eerste, de beste Champions League groepsfase wedstrijd allemaal top te zijn. Het gaat gewoon om genoeg punten om te kwalificeren. Dus misschien valt dat mee. Maar het lijkt mij heel moeilijk om na Heerenveen dan te gaan inschatten hoe je er ervoor staat tegen een ploeg als Liverpool. Het zijn natuurlijk twee volkomen verschillende werelden. Het is wel zo dat Ajax in het begin onder Ten Hag toen vaak dat tandje bij wel heel makkelijk kon vinden. Ja.
Klopt, tegen Bayern München ook, hè? Die wedstrijd waarin Taric in de spits begon. Ja, en Kudus bijvoorbeeld stond gisteren tegenover Joey Veerman. En woensdag wordt dat Thiago, dat is wel even...
Nou, een miniem verschilletje.
Ja. Oh, wat een voetballer is dat, hè?
Ja. Overigens, AZ, we hebben het net even genoemd, mentaal broos. Het is toch bizar dat je wedstrijden van AZ zit te kijken waarin zij de eerste helft die tegenstander helemaal gek tikken. En zaterdagavond geloof ik in de eerste 30 minuten 4, 5, 6 uitgespeelde opgelegde kansen krijgen. En dat je dan toch nog die wedstrijden dan verliest. Of punten daar verliest, dat je gelijk speelt. Dat is toch bizar. Bijna verliest ook tegen Sparta. Was bijna verliezen ook gewoon nog.
Ja. Zelden gezien in zo'n korte reeks ook onvoorstelbaar. En juist, en ze hebben het dan over, we hadden natuurlijk 2-0. En als we geen rode kaart krijgen en we maken onze kansen, komen we misschien op 3-0 of 4-0. Ja, dat deden ze tegen Sparta ook. Stonden ze ook 4-0 voor en dat was niet genoeg. Maar ja, dit is natuurlijk wel een mentaal probleem. En die arme Arne Slot, die zie je dan de afloop altijd keurig zijn woordje doen. Maar ja, ik zou het ook niet weten als trainer als je nou elke keer op dezelfde punten terug moet komen.
Ja, wat moet je nog doen inderdaad? Ja, hoe ga je dat? Want ik hoorde Koopmeiners en ook Stenks zeggen voor de camera, dit kan niet, we zijn boos. En ik snap dat je boos bent. Maar weet je, dat snap ik. Maar wat zeg je dan als trainer? Jongens, kom op. Volgende keer beter? Of zeg je dan van... Wat ga je dan nog doen? Na de derde keer?
De vraag is, moet je dan nu als trainer nog iets zeggen? Of moet je er een specialist bij halen die hier iets over gaat zeggen? Want dat stadium heeft AZ inmiddels haast wel bereikt.
En die hebben ze vast.
Ja.
Die hebben ze vast in de organisatie, toch?
Ja.
AZ heeft alles in de organisatie. Dus ik neem aan dat ze ook op dat vlak wel iemand hebben. Maar als je nou toch thuis 4 minuten voor tijd tegen VVV... met 2-0 voor staat, dan ligt toch normaal elke trainer met 2 handjes achter zijn hoofd. Lekker te kijken hoe de 90ste minuut wordt bereikt. En nu, die spelers zeiden het, hè, die 2-1 valt. En toen dachten ze allemaal, het zal toch niet?
Ja.
Hele rare tweede goal natuurlijk, zo'n strafschop zo weggeven, ja.
Maar dit is natuurlijk wel een beetje wat er dus mentaal gebeurt bij clubs. Dat zie je vaker als je eenmaal in zo'n serie zit, van dat niks meer valt. Ja. Wat Feyenoord had onder Jaap Stam in het begin, weet je wel. Als dan, of je hebt het vertrouwen, je pakt het en je wint, zoals onder Advocaat, en het gaat om. En dan gaat het naar het positieve toe. En dan maakt het je allemaal niet meer uit. Of je hebt het omgekeerde.
Ja, maar je moet ook misschien een beetje geluk hebben. Kijk, we hebben het nou... een paar weken geleden hadden we het over die keeper van PSV. Ja, die stond er ook even onder druk. Hè. Toen gingen ze naar Heracles. En nu gaan alle ploegen gaan. Hè, meteen de stormen en kijken wat er gebeurt. En we zijn nou een paar weken verder. En die jongen, dat is gewoon... Tenminste, zo ziet het eruit. Hè. Laten we voorzichtig zijn, maar het ziet eruit. Dat het gewoon een degelijke keeper is die helemaal niks geks doet. Dus die is er misschien wellicht net doorheen gekomen.
Maar ik had ook niet het idee dat hij er mentaal erg omgeknakt ging, zeg maar, om die twee acties. Terwijl bij AZ staan ze voor de camera allemaal ongeveer nog net niet als een treurwil of zo.
Maar ze moeten het ook een keer hebben dat het een keer andersom is. Dat ze een keer 2-0 achter staan en dat ze hem dan ineens 3-2 winnen. Dan ben je er misschien doorheen. Maar ja, goed. Het is wel zo dat... ook AZ, als je het dan hebt over voorspellen, toch hè. AZ hebben we ook allemaal vooraf gezegd, het wordt toch een moeilijke seizoen. En dat komt dan ook wel uit. Dus het is niet helemaal dagkoersen toch hoor. Er zijn toch echt wel dingen die omdat je gewoon, maar het is ook zo klassiek. AZ trekt dan een grote broek aan, die willen ineens gaan meedoen. En dat heeft toch effect op alles. En op tegenstanders, het blijft zo dat als jij tegen Ajax speelt en je staat 2 of 3-0 achter. Dan denk je als club, witte vlag deze week, volgende week weer. En tegen AZ denk je toch, het is AZ. We kunnen toch wel nog proberen om wat te doen. En dat zijn ze, dat is niet veranderd.
En voorbij die dagkoers dan, wat je net zei. Want de voorbereiding van AZ
Hebben ze heel moeilijk kwamen ze tot scoren. Dus dat was een heel rare voorbereiding. Ze bijna niet wonnen en heel weinig scoorden. Dat je die Europese wedstrijd, dat ze hem inderdaad in de laatste 5 minuten die wedstrijd over de streep trokken, waardoor ze doorgingen in de volgende ronde. En dan denk je, nou, daar zijn ze doorheen. En dan komt die competitie waar ze dus steeds fantastisch voetballen, wel doelpunten maken en aan de andere kant ze steeds tegenkrijgen. Dat is wel helemaal dit.
Maar je ziet bij AZ toch ook wel dingen. Die kaarten die zij krijgen, dat is natuurlijk toch niet helemaal toeval. Ja, ik bedoel, zonder nou precies te zeggen, oh, er zit die of die constante lijn in. Maar er zit wel iets in dat elftal dat het nog niet, Hiddink zou dat uitgenast of zo noemen. Dat zit er toch niet in dan. En nou ja, dat denk ik misschien ook een beetje met het type spelers wat te maken.
Tot slot van deze podcast, jongens, want de Europese week staat voor de deur. PSV Granada, het is Dynamo Zagreb Feyenoord en AZ dat dus naar Napoli moet. We hebben Virgil van Dijk in het begin van deze podcast even genoemd met die knie. Zou Virgil van Dijk gebeld hebben met Memphis Depay waar die moet herstellen van deze knieoperatie of niet? Dat hij in ieder geval klaar is voor het EK? Ik hoop toch van wel dat Memphis een nummer heeft doorgestuurd.
Nee, je moet hopen van niet. Want die Memphis die heeft hartstikke veel geluk gehad. Nederland-Italië in Amsterdam in september. Het was een Italiaan, dus bijna iedereen, niemand heeft het daar meer over. Maar Zaniolo, die raakte in die wedstrijd weer zwaar geblesseerd aan zijn knieën. En die is dus ook geopereerd door diezelfde dokter als Memphis, die dan garandeert ze komen snel terug en het is veilig. En het is niet de eerste keer dat gebeurt. Dus niet doen. Gewoon niet te snel terugkomen, je tijd nemen.
Maar EK in gevaar?
Zeker.
Ja, dat kan, maar dan is dat zo toch? Ja.
Maar daarmee ook onze Europese titel?
Ook. Scheelt wel natuurlijk. Ja.
Zijn we nu de lichte de vrije in het centrale duo erin?
Ja. Ja, misschien is het... Ja, dat klinkt een beetje gek. Maar misschien is het nog net op tijd. Hè? Degene die nu zo'n zware blessure oplopen, die zouden net in een normaal traject op tijd terug kunnen zijn.
9 maanden, hè?
Ja, zo ongeveer. Een topsporter. En het is natuurlijk een sterke jongen. Maar niet elke blessure is hetzelfde. Maar wat Maarten zegt, ja, die man heeft daar een soort van, die dokter in Italië heeft daar een soort van unique selling point van gemaakt. Hè? Heb je een zware blessure, wil je snel terugkomen bij mij? En het is een paar keer gelukt. Maar ja, je zag het inderdaad bij die speler van AS Roma, Zanioli, dat het ook de andere kant op kan slaan. Dus ja, dan is je carrière wel zo goed als voorbij, hè, als het 2 of 3 keer in korte tijd gebeurt. Dus ik ben het wel met Maarten eens. Misschien moet hij toch denken aan zijn eigen belang en niet zozeer aan het Nederlands elftal. Hoewel het bij Memphis wel zo'n enorme worst die voor hem hing was, die heeft echt alles eruit gehaald. Dus ja, ik weet niet of snelheid maken of dat nou echt zo verstandig is, maar ja, we zullen het zien.
Is dit de Italiaanse Dick van Toorn?
Ja. Nou ja, Dick van Toorn was natuurlijk geen orthopeed. Hè? Nee. En hij is er ook niet meer, helaas. God hebben zijn ziel, maar Het is, hij staat er wel bekend omdat het een goede dokter is. Alleen ja, hij heeft nu zo vaak spelers snel teruggebracht dat het een soort verplichting lijkt te worden. Hè? Kom maar bij mij en dan moet het snel gebeuren. Het zou wel leuk zijn als Pickford ook voorlopig even aan de kant zat. Maar ja, dat is misschien een romantische gedachte. Maar
zou hij nog überhaupt geschorst kunnen worden, denken jullie, of niet?
Ja, dat kan wel. Volgens mij kan dat wel. En er zijn wel stemmen opgegaan, toch? Je bij zware blessures, dat soort dingen. Maar dit was, ja, iedereen die gevoetbald heeft, die ziet hoe deze keeper inkomt. Dat heeft iets bewust natuurlijk. Dat houdt niet iets wanhopigs van, ik probeer die bal nog te halen. Opgefokt in een derby. En misschien ook niet de meest intelligente jongen. Ja, en dan krijg je dit.
Jongens, we waren het er in de app over. Hè? Hoe kan het dat een scheidsrechter, weet je, dat hem dat in eerste instantie ontgaat. En dat hij beredeneert vanuit, dit is in de 5 meter of weet ik veel wat. Maar dat daarna dan de VAR kijkt. Je ziet gewoon een duidelijke schaar. Het is gewoon een aanslag. En dan niemand bedenkt van, hé, maar dit is toch gewoon rood. En nog los van hoe Van Dijk er vervolgens uitkomt, die overtreding.
Wat ik niet zo goed snap is dat je inderdaad... Dus mensen zitten... Je hebt namelijk ook van die... Dat je na afloop van de wedstrijd kan je ook nog rood krijgen, toch, van een scheidsrechter. En dan is de wedstrijd ook voorbij. Dus het is zo gek dat je dus... Dit moment wordt dan beoordeeld als... het is na het moment van de overtreding. Dus daardoor geven we er geen kaart voor. Dat is een beetje de uitleg geweest, volgens mij, van de scheidsrechter. Maar dat is toch gek. Ja. Je kan daar toch gewoon... Je kan zeggen, dit is zo achterlijk wat je nu doet op het veld. Dus dat betekent dat je dus na elke... als het moment ervoor al een overtreding is... Dan kan je gewoon een karatekit doen en dan een karatetrap.
Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Maar ik denk niet dat er iemand is die vandaag zegt, ja, dat is een goede regel. Dan, het slaat natuurlijk nergens op. Je kan niet iemand zomaar, omdat er net buitenspel is, vogelvrij verklaren. En dat was wat er nu gebeurde. Het is natuurlijk heel veel van die kruisbandblessures zijn vaak verkeerd neerkomen, verkeerd draaien. Maar dit is gewoon met bruut geweld van buitenaf. En, ja, ik weet niet of dat nog invloed heeft op de revalidatieduur, maar... Ja, hij liep er wel vanaf, maar ik begreep dat dat ook niks zegt. Hè? Of dat je dan beter of slechter ervan afkomt. Maar ja, het is treurig voor een jongen in de bloei van zijn carrière. Dus op toppen van zijn kunnen.
Ja, dat is waar. Goed, we gaan een mooie Europese week tegemoet. Toch?
Nou ja, dat is wel afwachten.
Nou ja, het is toch leuk dat we weer Europees voetbal hebben tussendoor.
Ja, dat is wel leuk. Maar ik dacht dat je met mooi bedoelde dat we er ook een paar coëfficiëntiepunten aan vast gingen koppelen.
Ik wil graag positief eindigen. Mensen hebben net 49 minuten geluisterd naar deze podcast. Ik mag toch hopen dat we positief eruit gaan, dat we wel wat overwinningen binnenharken, toch?
Met een soort prognose? Moeten we een soort prognose doen voor onze dagverse koersen?
Nee, je hoeft geen prognose te doen. Want dan haal ik dat volgende week weer terug in de podcast. En dan worden jullie weer boos als ik zeg, maar jij zei vorige week nog dit. En dan zeg je, ja, maar dat zijn dagkoersen. En dan krijgen we die discussie weer. Dus nee.
Ik denk Feyenoord een gelijk spelletje. AZ verliest. PSV wint. En Ajax verliest.
Oeh, nou, als Mikos begint, durven jullie hem aan, jongens?
Ja, taart, hè, volgende week dan.
Taart volgende week. Bezorg ik taart.
Online taart, ja.
Ja. Johan?
Ik denk dat AZ niet gaat verliezen.
Okay.
Ik vraag me af of Napoli het zo nou neemt met de Europa League.
En dan hebben we nog meer? PSV?
PS.
Alles gelijk.
Ja. Ja. Dat is net als op school met meer keuzevragen. Hè? Alles op A. Zit je misschien wel rond de 5?
Voor journalistiek altijd alles op C. Dat was altijd alles op C zetten. En daar haalde je de examens ook altijd, kan ik jullie vertellen, die meer keuzetoetsen, zeg maar, die had gekregen in die eerste 2 jaar. Dus alles op C. Prima te doen.
Reken jij de totale quotering van Maarten even uit?
Ja, die ga ik even uitrekenen en dan ga ik even kijken wat hij had kunnen verdienen als hij dat had ingezet, ja?
Ja.
Johan, Maarten, Mikos, dank voor deze bijdrage in de AD Voetbal Podcast. Dank ook voor het luisteren. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe AD Voetbal Podcast. Tot dan.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Luister nu naar de nieuwe podcast Je bent jong en je vindt wat. De podcast waarin jong Nederland zijn mening geeft over wat de afgelopen weken is gebeurd in Nederland en de rest van de wereld. Iedere 2 weken praat ik, Roel Maalderink, met ze over de actualiteit.
Ik zie heel graag mensen een beetje grapjes maken in de klas en een beetje je vinger opsteken. Maar juf, dat klopt toch helemaal niet?
Weet jij er iets van en een idee laten zien? Toen vroeg ik, ja, waarom ben ik aangehouden en niet de rest hier? Want er fietsten ook andere mensen langs en toen kreeg ik geen antwoord.
Het is ook zo, je voelt helemaal mee met die mensen. Want het zijn allemaal mensen die best wel snel zijn afgevallen in die andere afleveringen.
Ja. Abonneer je nu op Spotify of Apple Podcasts.